maken, kunnen onderzoeken en leren uit zijn woord en ontdekken datgene wat de Heer ons wil vertellen vandaag de dag. Zoals gezegd, het thema voor deze ochtend is: verberg uw aangezicht niet voor mij. Nou, we zijn nu zo'n beetje aan het einde van het schooljaar. En zoals gebruikelijk aan het einde van het schooljaar is ook weer de periode van examens. Velen hebben hun examens gemaakt, hebben gestrest, gezweet, gezoet en geploeterd. Gekeken of de kennis die ze de afgelopen jaren hadden opgedaan wel voldoende afgehandeld zou kunnen worden. Examen als de ultieme test om te bewijzen of je de kennis hebt vergaard op de juiste manier. En iedereen is geïnteresseerd hoe het zal zijn met jouw examenuitslag. Iedereen wacht om te horen dat telefoontje van de docent of je komt of niet, of je wel of niet geslaagd bent. Voornamelijk die examenuitslagen zijn momenten van spanning. En iedereen kijkt eruit. Niet alleen maar degene die de examen heeft gemaakt, maar ook vrienden, familie, kennissen enzovoort. Onlangs op het nieuws zag ik het bericht uit China hoe ze daar omgaan met examens. In sommige gebieden is het verkrijgen van een diploma de enige manier waarop je op een betere en hogere levensstandaard komt. Van China of van India wel. Op een betere levensstandaard komt. En iedereen in het gezin kijkt naar uit, zou mijn zoon, zou mijn dochter dan het examen halen, want dan is de uitweg uit het ellendig bestaan wat we hebben, is dan eindelijk voorbij en kunnen we een betere baan, een betere toekomst hebben. En juist in India, het begrepen, is er zelfs hulplijnen voor examenkandidaten. Niet zozeer omdat ze hun examen moeten maken, maar hoe gaan ze om met de stress? Heel veel mensen, die jongelui, die geven op vrij vroege leeftijd hun leven op. Waarom? Als hij niet het diploma halen en geen toekomst kunnen bouwen voor een gezin, wat dan? En tal van mensen worden geadviseerd: neem je leven toch niet van je weg. Houd toch vol. Het examen is toch niet het einde van je leven. Ook veel christenen, vandaag de dag, zijn bang voor hun eind. Examenresultaat. Heel veel christenen zijn bang voor het oordeel. Wie kent deze woorden niet uit Openbaring 20, vers 12? Openbaring 20, vers 12. Het hemelschouwspel. De boekrollen zijn geopend. En dan komt het allerbelangrijkste boek. En in dat hemelstafel wat Johannes ziet, dan schrijft hij volgende in Johannes, in openbaring 20, vers 12. Ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend, en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En dan vers 15, en als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in dat boek des levens, werd deze persoon in het poel der vuur geworpen. Er is niemand op deze planeet die zegt: weet u, stuur mij maar dat poel der vuur in. Er is niemand die zegt: ik hoef niet naar het nieuwe Jeruzalem. En toch maakt iedereen zich op een of andere manier bang voor dat eindexamenresultaat. Wat zou de Heer zeggen aan het eind van de rit? Mensen zijn onzeker over de test. En als je dan kijkt naar de last die Christus zelf legt toen hij hier op aarde wacht, dan schiet de angst te doen bij mensen zich werkelijk om het lijf. Ga naar Matthäus hoofdstuk 7. Jezus aan het einde van zijn redenering op de berg, de zaligsprekingen, waar hij diverse toespraken heeft gehouden over het belang van je relatie met Christus en de relang tot groei in geloof, waar hij discipelen ook onze vader heeft geleerd. Als hij dan gaat praten over het oordeel, het bereiken van de nieuwe Jeruzalem, dan zijn er uitspraken die het elke christen bijna angst omdoet. Matthäus 7, vers 22. Jezus haalt woorden aan die elke gelovige christen angst om het hart slaat. Hij zegt: het kan zijn dat mensen roepen: Heere, 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 maar ik heb u nooit gekend. Ga weg met van mij u die wetteloosheid werkt. Dat zou je niet willen horen als je jarenlang naar de kerk gaat, jarenlang zorgt voor de armen, jarenlang je inzet, jarenlang studeert aan je Bijbel en aan het eind van de rit, als waar bij je eindexamen staat, hoort: ja, maar ik ken niet. Ga weg. Dat is het allerergste wat een christen zou kunnen horen. En meteen als je die woorden leest, dan denk je bij jezelf: wat is er dan gebeurd waardoor Jezus tegen mij zegt: ik ken je niet? Weet u, mensen denken vaak aan: wat heb ik gedaan? En aan eigen werken. En daar refereert Jezus min of meer ook aan. Als hij zegt: er zullen mensen zijn die zullen zeggen: heb ik niet geprofeteerd? Heb ik niet demonen uitgedreven? Heb ik niet in uw naam vele wonderen en krachten gedaan? Heb ik? Vaak doen wij dingen en denken wij dat wij dat hebben gedaan. Broeders en zusters, het feit dat ik hier sta is niet omdat Riley mooi kan praten, maar is omdat de Heer Riley de mogelijkheden heeft gegeven om door zijn geest een boodschap te brengen. En hij kan in ieder van ons, in wat voor soort capaciteit en welke talent we ook hebben, gebruiken om die boodschap die gehoord moet worden voor deze tijd naar buiten te brengen. Maar het moment dat ik hier ga staan en ga zeggen: maar ik doe het, God voeren. Werken kunnen je niet redden. Je kunt alle kennis van de wereld bezitten. Je kunt de tuin maaien voor je buren. Je kunt schilderen voor de allerarmste. Je kunt de beste voedselpakketten samenstellen. Maar dat is niet een reden om het nieuwe Jeruzalem te bereiken. Veel mensen denken: als ik dit lijstje afvink en alle punten, dan heb ik een 10 gescoord, dan heb ik de examen gehaald en de poorten van de nieuwe Jeruzalem zullen openschieten en ik loop zo naar binnen. We zijn zo opgegroeid in deze tijd dat we alles zelf moeten doen. Dat leer je ook op school. Wil je een goede baan, dan moet je zelf je best doen. Wil je een mooi huis krijgen, dan moet je je best doen. Jij moet het doen. Want iemand anders gaat het doen. Jij. En niet dan, en jij en jij alleen. En Jezus zegt nou net tegen die mensen die denken dat ze dingen uit eigen beweging en eigen kracht kunnen doen: ja, maar als je dat doet, ik ken je niet. Dat komt best vreemd over. Als Jezus tegen ons zegt: ik ken je niet. Als je houdt van je verlossing die voor jouw fouten en tekortkomingen stierf op het kruis op Golgotha, die alles heeft gedaan om jou te brengen op de plek waar wij thuis horen, niet op deze zondige wereld, die het gevolg en dan zegt van: wauw, die boodschap, daar kan ik toch niet mee. Ik ken je niet, jongen. Ik ken je niet, meisje. Jouw leven is niet in overeenstemming met mijn woord. Het gaat niet om wat wij willen en wat wij verlangen. Het gaat om gehoorzaamheid aan zijn wil. Niet iedereen die zegt, Heer, Heer, zal de koninkrijk de hemelen binnenwandelen. Alleen degene die doet de wil van mijn vader. De wil van de vader, wat is dan zijn wil? Je komt er dus blijkbaar alleen maar als je zijn wil volgt. En niet dingen doen die schijnbaar in de ogen van jezelf of een andere goed lijken, goed zijn. En ja, ik zeg niet dat u niet de tuin van de buren moet maaien. En ik zeg niet dat u niet lief moet zijn voor uw broeder en zuster. Dat moet u zeker doen. Maar dit gaat gewoon verder. De wil van de vader. Gods wil voor ons is dat hij kan wonen bij zijn schepselen. God wil niks liever dan bij ons zijn. Vandaar dat we ook een sabbatdag hebben. Een dag dat we dicht bij God en hem centraal stellen. Dicht bij elkaar. Weet je nog toen in een woestijn, toen Mozes trok met het volk naar het land van Kanaan. En dat er een tabernakel was. En dat buiten het tabernakel in donker een vuurkolom was. Gods heerlijkheid te midden van het volk. En ook in de eindtijd, ook in Nieuwe Jeruzalem, zegt Jezus, zie, de tent van God is bij de mensen. En ik zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God zal zelf bij hen wonen en hun God zijn. God wil bij ons zijn. Maar weet u, vaak zijn wij degene die beletten dat God bij ons kan zijn. Laten we gaan naar Jesaja. Jesaja 59. Wat maakt het nu dat God die graag bij ons wil zijn, niet kan zijn? Jesaja 59 vers 2. Maar, hier wordt een gesprek over Israël, maar dat kan je ook zeggen over ons. Maar onze ongerechtigheden, onze fouten, onze tekortkomingen, onze zonden maken scheiding tussen ons en onze God. God die wil bij ons zijn, maar blijkbaar wordt er een barrière opgeworpen en die barrière zijn niet andermans ongerechtigheden, het zijn onze ongerechtigheden. Onze zonden door zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. God wil ons niet horen door onze ongerechtigheden. Onze handen zijn met bloed besmet en onze vingers met ongerechtigheid. Onze lippen spreken leugens en onze tong brengt onrecht tot uiting. God wil niks liever dan bij ons zijn. En blijkbaar is ons gedrag, er is niet één mens zonder zonde, ons gedrag, onze houding, onze zondige natuur die belet dat God voortdurend bij ons kan zijn. Niet dat God niet bij ons is, maar we kunnen nou niet zien van aangezicht tot aangezicht. Mozes kon zelfs Christus God niet zien van aangezicht tot aangezicht. Want zonde zorgt ervoor tegenover een heilige God dat je per definitie gelijk dood neervalt. En dat is op zichzelf al genade dat we rond kunnen blijven lopen. Wat wij doen, hoe goed onze intenties ook zijn, het is eigenlijk niet goed. Zonde is niks anders dan pure weerstand. Een pure, natuurlijke weerstand tegen alles wat God wil en alles wat God doet. Weet u? Het is sowieso een wonder God dat u hier bent. Want de natuurlijke weerstand van de mens tegenover God is van ik blijf liever lang in bed liggen. En ik leg liever niet mijn Bijbel over. En ik ga liever niet zingen. Maar het feit dat u dit doet is dat God geeft met ons is en het mogelijk maakt dat we dit kunnen doen. Daarom zegt Paulus in Romeinen 12 dat we vernieuwd moeten worden door zijn geest. Door een vernieuwing van ons denken mogen ontdekken wat de wil van God is. Volkomen, rechtvaardig, heilig, goed. Dat is hetgene wat wij naar moeten streven. Die verandering van denken is tot bij ons teweeg worden gebracht. Opdat wij mogen leven niet in angst, maar mogen leven in de volle verwachting. Dat als Jezus terugkomt, hij zijn aangezicht voor ons verbergt. Weet u, zijn wij wel vernieuwd genoeg van onze gedachten, dat God naar ons blijft kijken, dat God zijn aangezicht niet van ons afkeert? Weet u, Abraham, u weet wel de situatie met Lot, toen Abraham van die engel hoorde dat de stad van Sodom en Gomorra zou worden vernietigd. Nee, niet die stad, niet dat het daar zit. Nog los, mijn neef. En hij ging pleiten voor God. Dat de ander werd gered. Omdat God niet het aangezicht over Sodom en Gomorra zou wegtrekken. En dat Lot zou bespaard zou worden. Abraham pleitte voor redding. Mozes pleitte voor God voor de ongerechtigheden van het volk. Mozes zei zelf, laat mij maar gaan, opdat mijn volk gered mag worden. Mozes denken, Abraham's denken, zo vernieuwd dat het liever zichzelf minder achter opdat God toch zijn volk zou sparen. Daniel, in het prachtige gebed in Daniel 9, waar Daniel pleit voor God, voor de zonde van het volk, en zijn eigen zonde. Heer, red ons, spaar ons, leid ons, vernieuw ons. Jesaja, die ziet de heiligheid van de tempel, ziet zijn eigen zonde, ziet de zonde van het volk en zegt, Heer, ik moet een boodschap brengen. Zien wij wel op dit moment, in deze moment, in het jaar 2013, wel de situatie waarin wij voor staan? Zijn wij vernieuwd genoeg om te beseffen dat wij de Heere echt van nodig hebben? Weet u, het is net als bij een examen. Net als bij een examen dat de docent pleit bij de examencommissie om toch die student een voldoende te geven. Doe het maar. Doe het maar, hij heeft zijn best getoond. Doe het maar. Terwijl die persoon het misschien helemaal niet heeft verdiend. Daarom is het belangrijk om te blijven bidden. Blijven bidden niet alleen voor onszelf, maar ook voor de naasten. Belangrijk, want Gods aangezicht mag niet die wegtrekken over ons. Want als die wegtrekt, hebben we een probleem. Zolang Gods aangezicht nog over ons waakt, kunnen mensen nog een keuze maken. Zolang wij Gods aangezicht zoeken, zoals het zo mooi staat in 2 Korinthe 7, 14, dan kunnen er dingen gaan veranderen. Prachtig hoe de Heer beschrijft wat hij gaat doen als wij ervoor bepalen om niet onze eigen wil op te gaan, maar Gods wil opzoeken. 2 Kronieken 7, vers 14, wel bekende tekst. Als wij als Gods kinderen, waarover God namelijk uitroepen, zich nederig buigt en bidden, dus als wij de Heer opzoeken in het gebed, en zijn aangezicht zoeken, en zij zich, belangrijke voorwaarden, bekeren van hun
eigen bode wegen. Met andere woorden, de weg die we in het verleden waren opgegaan. En ons daadwerkelijk met de volle intentie en de juiste methode richten op onze Heer en Heiland. Dan, staat er in de Bijbel, zal ik uit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land genezen. Nu, zegt de Heer, als je dat allemaal hebt gedaan, als je je weg hebt gekeerd, als je de goede kant op gaat, dan, zullen mijn ogen open zijn en mijn oren opmerkzaam zijn op de plaats van gebed. God wil luisteren. God wil niet liever doen dan bij ons willen branden. Maar we moeten wel afkeren van zonde. En als we zeggen, ja, maar broeder Jack, ik heb toch nooit iemand geslagen. En ik heb nooit iemand vermoord. Dat gaat niet voor mij op aarde, ik ben toch goed bezig. Broeders en zusters, het staat in de Bijbel. Ieder heeft gezondigd, niet één uitgezonderd. We doen allemaal dingen, of hebben dingen gedaan die niet overeenkomstig zijn met zijn wil. En elke keer als wij voor de spiegel staan van het woord van God, komen we tot ontdekking dat wij nog steeds dingen doen die niet in lijn zijn met zijn wil. En daarom zegt hij, als wij hem bidden en ontdekken en zien van daar gaat het goed, Heer, help me hierbij. En dan kom je in dat wat we zo mooi noemen, het heiligmakingsproces. Het proces waarin je leert af te laten watgene wat niet belangrijk is, wat aard is. En aan te nemen alles wat datgene wat de Heer ons wil bieden en wat rechtvaardig is uit zijn woord. Als je, dat is een mooie Colossensebrief in dit hoofdstuk. Als je wilt leven met Christus in opstanding en in nieuw leven, leef dan dat leven dat Christus voor ons wenst. Bedenk de dingen die boven zijn en niet op aarde. Want wij zijn gestorven en we zijn met Christus opgestaan. En dat staat er zo mooi in de Colossensebrief in hoofdstuk 3 vanaf vers 5. Dood dan de leden die op aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Weet u? Alles afsluiten wat je je verbindt aan deze wereld. Niet alleen maar de woorden, maar ook je gedragingen. Als je ervoor kiest om te leven met Christus, dan moet ons denken en ons handelen veranderd worden. Kun je eigen kracht, daar hebben we Gods geest bij nodig. Het is onmogelijk het koninkrijk te beërven terwijl we nog vastzitten aan aardse verlangens, gewoontes en doelen. Kijk, in Handelingen 5 kunnen we lezen over mensen die de discipelen steunden, Ananias en Safira. De kerk in Handelingen was een groeiende kerk. Je moet alles zelf doen. Geen steun van de staat. En alles gemeenschappelijk. En men vroeg aan broers en zusters hier en daar om hen te helpen met financiën. En Ananias en Safira waren een broeder en een zuster die wilden de discipelen behelpen. Verkochten hun bezit, een deel daarvan, maar gaven niet alles aan het werk van de discipelen. Terwijl ze dat inderdaad wel gaven dat ze dat deden. Het woord was, kijk, we helpen. Hun daden was totaal iets anders. Deze toen ze werden geconfronteerd door de discipelen, van hé, waarom heb je afgehouden datgene van wat de Heer was? Dan lees je in Handelingen 5, twee keer, zowel bij Ananias als bij Safira, dat ineens God geest zich wegtrok en ze vielen neer. Dood. God geeft zich als het ware omtrekt, omdat mensen zich blijkbaar niet in overeenstemming kunnen brengen met hun daden en hun gedrag. Als het ware God geeft zich van de mens afkeert.
niet veranderd zijn in je handelingen, terwijl je mond wat anders zegt, is zeer destructief. Kijk, het wil niet zeggen dat nu vandaag de dag dat u zegt, nou ik heb geen zin dat u gelijk dat neervalt, want zo wil ik het niet brengen. Maar wat ik wel wil aangeven is dat de Heer zijn geest op ons blijft aanvoeren. Hij wil dat wij als het ware dat examen halen. Door zijn kracht. Door zijn leiding. En hij blijft ons en de mensen hier buiten deze zaal aanvoeren. Net zoals hij bij de Noach. Toen de Heer Noach zei dat hij een rechtvaardig man was en dat hij gered zou worden met zijn gezin. Was dan gelijk het einde voor al die mensen die eromheen woonden en leven? Nee. Noach bouwde een ark. Noach verkondigde de boodschap. De Heer gaat water sturen. Kom in de ark, want daar ben je veilig. De Heer liet zijn aangezicht zien over het volk. Door middel van Noach. Maar er komt een moment. De God geeft stop met aansporen. Dat de tijd vol is. Wanneer iedereen een keuze gemaakt heeft. En dan krijgt God zijn aangezicht terug. En u kent allemaal het verhaal uit Genesis 6 en 7. Wat de gevolgen zijn als de Heer zegt en het is nu genoeg. Blijkbaar trekt God geest zich ultiem terug wanneer de mens definitief een keuze heeft gemaakt om zich volledig en al over te geven aan hem, zonder compromis, of volledig zich over te geven aan zonde en alles waar zonde voor staat. Dood, vernietiging, ellende. Kijk, de vraag is aan ieder van ons, ook als we jarenlang naar de kerk zijn gegaan, ook als we jarenlang zijn gedoopt en de keuze hebben gemaakt, ben ik daadwerkelijk afgekeerd van mijn boze weg? Wandel ik nog steeds op mijn eigen weg? Ben ik mezelf niet voor het gek aan het houden in de zin van, ik zit in de kerk, ik betaal mijn offerande, ik heb mijn net pak, ik heb een mooie jurk, kijk mij heilig zijn. Of zijn wij bezig zijn met diep en ernstig zelfonderzoek en ons afvragen, Heer, is uw aangezicht nog over mij? Ik ken een lied die gelovigen aanspoort hoe de dag door te brengen in hun leven. Heel simpel heet het smaal, glimlach. Zijn de dingen die ik doe, brengen die een glimlach bij God teweeg? Leef ik, doe ik die dingen, die handelingen waarmee ik de Heer gelukkig maak? Goed zorgen voor mijn naasten. Contact met hem zoeken in gebed. Studeren uit zijn woord. Maak ik de Heer gelukkig of maak ik hem ongelukkig doordat ik mijn eigen weg op ga, mijn eigen zin doordrijf, mijn eigen wil nastreef? Weet u, als er iemand is in de Bijbel die een man werd genoemd naar Gods hart, is het David wel. Ach, wat kan David prachtige psalmen schrijven. Prachtige liederen schreef hij. En een sterke koning en een heldhaftige koning was hij. Toch heeft David niet altijd gewandeld naar Gods wil. U weet wel wat er gebeurde met David en Bathsheba. En de morele val die dat teweeg bracht. En als je dan zo de psalmen openslaat en je leest, dan zie je één kenmerkend feit in die psalmen van David. Zijn smeekbeden. En wat voor smeekbeden heeft hij? Heer, keer uw aangezicht niet van mij. David had maar één wens. Dit is een van mijn favoriete Bijbelse vrouwen. David had maar één wens om te zijn waar Jezus was. Om te zijn in de tempel. En daarom wilde hij in de tempel zijn om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen. Waarom komt u naar Gods huis? Om te ontdekken, te aanschouwen hoe liefdevol God voor u en mij is. U wilt er meer van weten. U wil lofliederen aan hem zingen. U wil me samen met de Heilige zijn naam groot maken. David, die alles in zijn leven te danken heeft aan de voorzienigheid van God naar hem toe. En hij schreeuwt het uit, diverse malen, keer uw aangezicht niet van mij. Bent u wel eens in een situatie gekomen waar u het uitschreeuwt? Christus, ken je zegt van mij? In de bekende psalm waarin David kenbaar maakt hoe erg hij het vindt wat er gebeurd is met David en Bathsheba, psalm 51, boetepsalm, schrijft hij heel duidelijk en kenmerkend wat het belang is van je omkeren terug naar God. Psalm 51, vers 12, u kent deze woorden wel. Schep in mij, o hart, o Heer, een rein hart, en vernieuw in mij een binnenste standvastige geest. Verwerp mij niet voor uw aangezicht, en neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Overduidelijk. Keer niet van ons weg. Als je God wil overtreedt, kan je niet uitkijken naar blijdschap en hoop. Maar we mogen blij zijn dat Jezus Christus voor onze fouten tekortkomen gestorven aan het kruis van Golgotha. En daarom kunnen we zeggen, geef mij de vreugde terug over uw heil. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik anderen kunnen leren van uw wegen en zondaren zullen ze tot u bekeren. Pas als je je afkeert van de zonde, kan je daadwerkelijk vol kracht en overtuiging getuigen. Red mij van mijn bloedschuldigen, o God. God van mijn heil. Dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Heer, open mijn lippen. En dan zullen mijn lippen uw lof verkondigen. Als je kan weten dat de Heer over je schijnt. Dat de Heer je heeft vergeven. Dat je wandelt op zijn weg. Dan kan je even zeggen. Halleluja, prijs de Heer. Ik kan staan door hem. Ik hoef niet bang te zijn van het oordeel. Want ik wandel overeenkomstig zijn wil. Maar als je eigen kant op gaat, je eigen doel op gaat, je eigen gedachten op gaat, je eigen bedenkingen voert, ja, dan kan je bedenken wat er zal gebeuren met een oordeel. En dan kan je bedenken waarom zoveel mensen bang zijn voor het eindexamenoordeel. Want als je dingen doet op je eigen manier, dan kan je afvragen, en kom ik er wel? Daar zit dus de oplossing. God wil nimmer zijn aangezicht van ons afwenden. Hij wil bij ons zijn. Maar als wij blijven volharden in onze eigen streken, onze eigen wegen, dan laten we hem geen keus. Als wij willen wandelen in zijn weg, ja, als wij willen wandelen in zijn weg, dan kan hij ons zegenen om zijn heilrijke hand. En dat is precies die ervaring uit Psalm 22. Psalm 22 van vers 7. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. Wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Zal mijn aangezicht, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. En dan begint David zijn smeekbeden. En de erkenning dat God met hem is en altijd is geweest. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in toorn. Want u bent mijn hulp geweest. Laat mij niet in steken, verlaat mij niet, o God van mijn hel. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Ook al laat iedereen in de steek. Ook al zeggen ze, volg toch maar mijn weg. Doe maar mijn idee. De Heer laat je niet in de steek als je zijn weg volgt. Wat wij nodig hebben,
is kennis van de weg van Christus. De weg die leidt naar gehoorzaamheid aan zijn woord, naar liefde. Een weg die beter is dan de weg van de mens. Of nu in de kerk is of daarbuiten. Heer, leer mij uw weg. Leid mij op een gewervend pad om weg van mijn belagers. Kunt u steunen? Kunt u vertrouwen? Kunt u uitgaan van de belofte van onze Heer en Heiland? Vers 13 van Psalm 27. Als ik tot dit geloof had, in de goedheid van de Heer zou zien in het land van de vreemde, ik was vergaan. Maar wij wachten op de Heer. Wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wij wachten op de Heer. Als wij bij God blijven, zal God zijn aangezicht niet bij ons verbergen. Hij zal het nu niet doen. Hij zal het niet doen wanneer de aardse elementen om ons dreigen in te storten, wanneer we dreigen vervolgd te worden vanwege ons geloof in datgene wat de Bijbel ons leert. De Heer zal ons bijstaan. Hij zal ons bijstaan wanneer het boze en de gevangene engelen de nieuwe Jeruzalem proberen aan te vallen en de stad proberen in te nemen. De Heer zal ons beschermen. Hoe dan ook. Laten we leren om te leven in zijn wil. Want dan hoeven we niet zorgen te maken dat hij zich voor ons afwendt. Als wij leven in zijn wil, dan hoeven we niet bang te zijn voor het oordeel. Als we leven in zijn wil, dan is zijn woord genoeg. Amen.